Welkom bij de podcast van Onderwijs Connected. In deze podcast duiken we in de wereld van onderwijsinnovatie. We praten met pioniers, leiders en vernieuwers die het anders doen. Van gesprekken over hoe het onderwijs op een andere manier georganiseerd kan worden, tot bijzondere verhalen van onderwijsmakers met een verrassende toekomstvisie. Deze podcast brengt je inzichten en inspiratie rechtstreeks van de voorhoede van onderwijsvernieuwing.
Wat is nou een fijne schaal voor mijn scholen in kleine regio's, zodat als je daar beter zou samenwerken met minder leraren, nog beter onderwijs kan regelen?
In deze aflevering praten we met Jos Timmermans, bestuurder van Stichting Avers en voorvechter van onderwijsinnovatie. Jos stelt een fundamentele vraag die het onderwijslandschap bezighoudt. Is het ethisch en maatschappelijk verantwoord om een kleine school open te houden, simpelweg omdat het behoud van de katholieke, protestants-christelijke of openbare identiteit van belang wordt geacht, terwijl de middelen misschien efficiënter ingezet kunnen worden? Ja, wat hij precies bedoelt, daar komen we zo op terug, maar laten we eerst even kennis maken. Hallo Jos.
Goedemorgen.
Ja, eerst even natuurlijk over jouw achtergrond. Bestuurders, Stichting Avers. Avers, ergens in de polder.
Noordoostpolder zitten wij.
Precies. Ja. Omschrijf de scholencombinatie.
Ja, wij zijn Avers, een stichting voor openbaar, katholiek en protestants-christelijke basisscholen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhoven.
Ja.
En we hebben 33 scholen in een vrij compacte regio. En er zitten twee scholen in Kampen bij twee katholieke scholen en een katholieke school in Vollenhoven, omdat die eerder al aangesloten waren bij het katholieke schoolbestuur.
Ja, precies.
Wat onderdeel uitmaakt van AVES nu.
Ja. En jouw inbreng, jouw meerwaarde, waarom zijn ze zo blij met jou?
Ja, ik weet niet of ze blij zijn met mij, maar ik werk er wel een hele tijd. Dus ik denk dat dat wel goed zit. Mijn roots liggen in het katholiek onderwijs. Ik ben ooit begonnen als leraar bovenbouw op een jenenplanschool in Lelystad.
Ja.
En ik denk dat ik daar geleerd heb waar het echt om gaat. Want dat was een school waar in de achterstandswijk van Lelystad, een van de oudste wijken, er van alles in de school binnenkwam. En daar zaten de kinderen van de tandartsen, maar ook de kinderen van gezinnen die het echt heel moeilijk hadden. En die troffen elkaar op die school. En dat was een soort smeltkroes in een wijk waar je alles tegenkwam. En als team heb je dan met allerlei problematieken te maken. En zij leerden mij van hoe je met elkaar dan als team ook je hoofd boven water houdt, ook als jonge leerkracht. En wat dan echt belangrijk is. En dat gaat over samenhang, cohesie in de wijk en als een groep leraren dat ook goed vormgeven.
Ja.
Zodat iedereen aan boord kan blijven. Dus ik heb daar denk ik het vak vooral geleerd.
Ja, en hier, dus vooral omdat het redelijk complex was qua diversiteit en dergelijke. En gezien hoe je dan toch een eenheid smeet.
Ja.
Wat is het belangrijkste waar je dan dus voor strijdt? Want jij zegt dus eigenlijk al een beetje, daar heb ik gezien hoe het kan, hoe het moet, hoe ik het verder wil brengen.
Nou, wat ik mijn roots liggen ook in het katholiek onderwijs. En zo ben ik ook vanuit Lelystad naar de Noordoostpolder toegekomen. Vrij jong directeur geworden van een kleine katholieke school in Nagelen, een dorp, waar 3 scholen waren.
Ja.
En dat was in die periode ook nog de situatie. Elk dorp in de Noordoostpolder had 3 scholen. Een openbare, een katholieke en een PC-basisschool.
Ja, zoals we dat allemaal kennen.
Ja, zo was het daar. En lievelee zijn we samenwerking gaan zoeken onderling als scholenstichtingen. Omdat we zagen dat het speelveld in zo'n dorp is niet gelijk. Het lijkt wel gelijk. Hè? Je hebt een openbare school, een katholieke school en een PC-basisschool.
Ja.
Maar er zitten bepaalde sociale groepen om die scholen heen. Die meer of minder samenhang hebben met elkaar in zo'n gemeenschap.
Oké, een voorbeeld noemen?
Nou, als je ziet, een katholieke school heeft vanuit de traditie gezinnen en groepen om die school heen hangen die verbonden zijn aan die kerk. Die mensen kennen elkaar. Dat zijn sociale verbanden die al heel lang zijn. Dat gold ook voor de christelijke basisschool. Dus dat is ook weer een gemeenschap op zich in zo'n dorp. En bij een openbare basisschool zijn het eigenlijk meer wat lossere individuen die elkaar vinden in het openbaar onderwijs, maar die niet een traditie achter zich hebben van grote groepen die lang aan elkaar verbonden zijn.
Nee.
En als het dan wat moeilijker wordt in het dorp, dan gaan vaak de ondernemersgezinnen die zoeken elkaar op en gaan vaak in een katholieke of een PC-basisschool treffen die elkaar en die houden elkaar vast. En ik zie dan vaak dat een openbare school in zo'n dorp het moeilijk krijgt.
Oké, ja. Dus die verzuiling was eigenlijk goed voor de katholieke en de protestantse scholen. Die hebben ook dezelfde en allemaal een eigen voetbalclub.
Ja.
En dat soort dingen.
Ja, zoals het in de polderdorpen niet. Maar uiteindelijk, je ziet daar wel verschil ontstaan.
Ja.
En dan, gelukkig hebben we met schoolbesturen elkaar gevonden. De schoolbesturen hebben elkaar opgezocht. Eerst openbaar en katholiek. En die maakte AVES in 2010. Dus dat werd een organisatie voor de openbare scholen en voor de katholieke scholen. En op het moment dat de mensen elkaar kennen en elkaar vertrouwen, dan vindt er ook makkelijke samenwerking tussen scholen plaats. Dus in die periode stonden er fusies van scholen in de dorpen.
Ja.
En in 2019 hebben we ook een fusie opgezet met christelijk basisonderwijs. Dus uiteindelijk werden we een schoolbestuur voor alle basisscholen in de Noordoostpolder. En ook daarna is het weer makkelijker om met de nieuwe collega's ook goede banden op te bouwen en ook vertrouwen te creëren met elkaar.
Ja.
En nu praten we weer opnieuw ook over samenwerking in dorpen.
Ja, dus het gaat steeds meer samenwerken. Komen we ook eigenlijk bij die vraag die jij jezelf gesteld hebt. Hè? Is het ethisch en maatschappelijk verantwoord om kleine scholen open te houden vanuit de bestaande identiteit, terwijl het geld beter besteed kan worden? Of misschien kansenongelijkheid geeft? Dat is wat jij je eigenlijk dus toen bent gaan bedenken, of heb je dat met AVES?
Ja, als AVES hebben we een traditie, omdat we die hele verzuiling in de Noordoostpolder, daar werken we mee. We weten niet beter. Hè. Zo was de polder ingericht, een behoorlijk maakbaar ingericht gebied. Dus die verzuiling zit heel erg in die gemeenschappen, kun je terugzien. En wat we steeds gedaan hebben is vanuit identiteit gekeken, heel goed die gesprekken steeds aangaan. Dus we hebben identiteitsbegeleiders voor katholieke scholen, voor PC-basisscholen en voor openbare basisscholen. Dus er zijn altijd specialisten die meekijken van, maar wat zijn nou die wortels van die school? En als je zou willen samenwerken, wat wil je dan eigenlijk niet kwijtraken? Of hoe kan je dat goed combineren met elkaar?
En laten we zo eens even bij die identiteitsbegeleiders komen. Maar eerst wil ik nog even terug, want waarom is het eigenlijk zo erg zoals we het altijd al deden eigenlijk, hè? Want je zegt dus kansenongelijkheid, misschien zwarte-witte scholen, of is dat te stellig gezegd?
Nee, dat is te stellig. Kijk, uiteindelijk komt het neer op dat punt van, je wil eigenlijk de verbinding in zo'n dorp zien en je wil eigenlijk zorgen dat je met elkaar verantwoordelijkheid neemt voor alle kinderen in dat dorp. En als je die kleine school in stand houdt, moet je afvragen of je dat wel goed doet. En de samenleving is inmiddels veranderd. Hè? Die ontkerkelijking is behoorlijk doorgezet. Dus de verbinding van gezinnen met identiteit en religie en kerken is veel minder heftig dan dat die 20, 30 jaar geleden was.
Ja.
Dus de samenleving is veranderd, maar we hebben ons onderwijsbestel nog steeds zo ingericht.
Ja, maar dat vinden misschien ouders ook heel prettig, hè? Want alles is al een beetje samengesmolten en alles is allemaal één. En dan gelukkig krijgen ze toch nog even een tekstje uit de Bijbel op de christelijke school.
Ja, maar dat kan in de samenwerkingsschool, doen we dat ook. Hè? Dus dat hoeft niet weg te raken. Maar wat wij zien is dat we een kleine groep eigenlijk achterlaten en daar dan minder verantwoordelijkheid voor nemen als we dat zo laten bestaan. Dus, en we hebben ook te maken met een lerarentekort. Als je samenwerkt en zorgt dat de kinderen bij elkaar in zo'n dorp, in een school het onderwijs krijgen en elkaar ook treffen, dan zorg je en voor verbinding in die gemeenschap en je zorgt voor kwalitatief goed onderwijs. Want het gaat ook over kwaliteit. Hè? Je hebt ook gewoon volume nodig om goede kwaliteit en onderwijskwaliteit te kunnen regelen. Dus die twee dingen komen daar dan bij elkaar. Dus leraartekort en kansengelijkheid is nu in deze periode echt ook wel een trigger voor deze gesprekken.
Ja, en die kansengelijkheid nog even. Jij zegt dan, dus vooral de openbare scholen, daar merk je dan dat er minder kansengelijkheid, dat daar groot verschil optreedt? Waarom hebben ze niet dezelfde kansen als je kleine scholen hebt?
Omdat uiteindelijk als een school steeds kleiner wordt, dan gaan mensen kijken van, ja, maar ik wil dat mijn kind wel of in een school terechtkomt met een groep waar ze kunnen kiezen uit vriendjes, vriendinnetjes. Dus dan gaat het volume uiteindelijk ook meespelen in de schoolkeuze.
Ja.
En dan en bij welke groepen wil ik graag bij horen.
Ja, precies.
En dus er staan mechanismen, als scholen kleiner dan 35 kinderen worden, dan wordt het steeds moeilijker. Dan kan je het bijna niet meer redden in die zin. Dus dat is voor ons ook een getal. Onder de 35 gaan we echt in gesprek en vinden wij dat het ook niet meer verantwoord is om nog een school in stand te houden.
Nee,
en zelfs al eerder mag je dat gesprek voeren. En dat zien we nu ook gebeuren.
Ja, en daarnaast inderdaad het efficiënte gedeelte. Het geld van onderhoud van scholen en al dat soort dingen wordt dan allemaal 3 keer gedaan. Terwijl als je het samen doet, korter de bocht gezegd, 1 keer is.
Ja, weet je, geld is niet eens de eerste trigger. Maar uiteindelijk ook voor een gemeente, want ook als het gaat over gesprekken voor schoolgebouwen, voor lange termijnen. Of je in 1 dorp 3 schoolgebouwen gaat renoveren en weer opnieuw in stand houden met alle kosten die erbij komt. Of je gaat zeggen, zullen we samenwerken en kunnen we met z'n allen op 1 plek gaan zitten waar we efficiënter, compacter, duurzamer in een gebouw gaan zitten, waarbij we ook onderwijskwaliteit nog beter kunnen garanderen. Dat zijn de gesprekken die we nu voeren.
Ja.
Dus dan geld is een kleine trigger. Maar identiteit en samen willen werken is eigenlijk een ander die veel belangrijker is. Ja. Verbinding en samenwerken.
Ja, al die scholen die gaan dan fuseren of gaan kijken hoe die samenwerking allemaal beter kan. Jij noemde al even die identiteitbewakers. Dus daar gaan we denk ik naartoe. Want ja, hoe bewaak je enig identiteit? Want het wordt dan allemaal wel een beetje, voor mijn gevoel, hetzelfde gebeuren. Alles wordt bij elkaar gegooid. We zijn allemaal we. Ja. En that's it.
Nou ja, dat is ook een zoektocht. Hè? Wat je graag wil is dat mensen elementen van de traditie die ze kennen vanuit hun oorsprong,
ja,
ook nog wel terugzien in die nieuwe school. Dus we maken steeds een samenwerkingsschool, waarbij we heel goed nadenken met identiteitsbegeleiders en met de ouders die daar dan in die groepen zitten. Wat zijn elementen die we graag terug willen zien komen? Ook wel in verhouding of in een juiste verhouding met elkaar. Als je die verschillende invloeden bij elkaar zou brengen, wat bindt ons echt? En welke elementen en welke uit de tradities zou je dan nog willen terug zien komen en wat is ook reëel om daarvan te vragen dat, ja, ze terug mogen komen.
Dus je kan natuurlijk doorslaan, dan krijg je echt alle feesten die er maar te bedenken zijn.
Ja, dus
hè?
Daar maken ze keuzes in, ze maken vieringenkalenders, ja, maar er zullen vieringen zijn. Dus en dat is dan wel een belangrijk gegeven. Het wordt niet één grote grijze massa, er worden duidelijk keuzes gemaakt van wij kiezen voor dit feest in dit jaar en voor
we hebben de Ramadan, we hebben de kerst.
Bijvoorbeeld, en dan ook al hoe doe je dat dan? Dus en het is ook zo, we raken ook dingen kwijt. En dat gesprek moet je ook voeren. Het, ja, is ook een soort van rouw. Je neemt ook afscheid. Niet alle dingen die je uit je oude school had, zul je kunnen zien in die nieuwe school. Dat is ook een gegeven.
Ja, wat dan bijvoorbeeld? Wat is dan het lastige soms? Want er moeten keuzes gemaakt worden.
Nou, waar wij nu gesprekken over zien is bijvoorbeeld een openbare school en ouders van een openbare school die merken, ja, maar als wij dus naar een samenwerkingsschool toe gaan, dan worden daar dus wel af en toe bijbelverhalen verteld. Ja. Of dan komen er wel tradities binnen. Palmpaarse stok. Ik wil helemaal niets met een palmpaarse stok. En hoe doe je dat dan? Hè?
Ja.
En hoe vier je dat dan? Of kun je een alternatieve vorm bedenken die voor kinderen die niet gewend zijn om met palmpaarse te werken, daar toch iets van mee te krijgen?
Dat is toch wel complex. Hè? Wordt het verhaal afgezwakt of zoiets? Zodat die christelijke kant weer niet blij is.
Nou ja, dat zijn ook keuzes die we maken. Er zijn soms gezinnen die zeggen, ja, nu gaat het voor mij te ver af van waar ik vandaan kom. Dan moet ik gaan kiezen voor een andere school op een andere plek.
Ja, precies. Dan houdt het op een gegeven moment op.
Ja, ergens houdt dat op. Hè. Ja. Je kan nooit alles overeind houden. Dus daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Het is ook een stukje afscheid nemen. En als bepaalde tradities voor jou zo belangrijk zijn, dan moet je kijken, is er een andere school? En we zitten in een dorp waarbij we steeds 6-7 kilometer van Emmeloord af zitten. Voor sommige ouders is dat een reden dat ze dan zeggen, nou, dan ga ik mijn kind naar Emmeloord brengen.
Zeker. En
dat
in de regio en in Kampen. Ja, volgens mij zit daar Grijdanus en dat soort scholen. Dat is zwarte kousen, mag ik misschien niet zeggen. Maar het is wel vrij streng.
Nou ja, dus er zijn ouders die inderdaad op dat punt soms komen. Hè. Maar dan was het, en dat merk je dan in die gesprekken, dan is het eigenlijk nu al, moeten ze zich nu al stretchen in de school zoals die nu al is.
Ja, precies.
Dus dat soms maakt dat dit gesprek dan duidelijk.
Voor het overal, is jullie visie dus om vooral in jullie gebied zoveel mogelijk te gaan fuseren en juist je krachten te bundelen?
Nou, ik moet eigenlijk zeggen van het is niet zo, wij zijn niet bij elkaar gekomen om maar te fuseren. Maar de realiteit nu dwingt ons wel om goed na te denken over als je op keuzemomenten staat. En in deze periode, toevallig in een paar dorpen, heeft het ook te maken met renovatie van schoolgebouwen.
Ja.
En met dan kijken, hoe groot is jouw school nog en wat is het voorbestaan van je school? En als we die gesprekken dan voeren, dan gaan ouders in MR's ook naar elkaar kijken. Zeggen, misschien moeten wij ook kijken naar de toekomst. Want als je nu kiest om een gebouw te renoveren, ben je voor 25 jaar lang zit je in dat gebouw te werken. Hè?
Ja.
En dat leg ik hen ook voor. Goh, we hebben nu een keuzemoment. Kunnen we één keer doen. De gemeente geeft één keer geld voor renovatie. We kunnen het ook van twee gebouwen bij elkaar leggen. En over hoeveel leerlingen praten we nu? En we hebben te maken met een lerarentekort. Wij rennen het nu binnen AVES om op twee plekken, nou, eigenlijk overal nog voor alle groepen leraren te hebben. We zitten nog maar aan het begin van een nog veel groter lerarentekort. Dus het enige wat ik kan doen met ouders kijken van, als wij zo lang mogelijk leraren voor groepen willen hebben, dan moeten we wel anticiperen.
Ja.
En dit is ook een vorm om te anticiperen.
Ja,
dus laten we de groepen dan ook groter maken. Laten we verstandig zijn en efficiënt omgaan met inzet van personeel.
Dus dat zijn jullie nu aan het doen. Ja, ja. Er zijn waarschijnlijk al een paar hele mooie voorbeelden van samenwerking. En je ziet dus nog genoeg plekken waar die kansen liggen om
We hebben Emmeloord en 10 dorpen in de Noordoostpolder en Kampen en Volhoven zijn dus dat 2 plaatsen daarnaast. In de 10 dorpen van de Noordoostpolder zijn we op 7 plekken. Zijn we al zover dat er nog maar 1 in 1 plek 2 scholen zijn van de 3. En we zijn op dit moment in 3 dorpen in gesprek, waar zelfs in 2 dorpen gesproken wordt over, kunnen we in 1 keer van 3 scholen nadenken om naar 1 school te komen. Dus een openbaar, een PC en een katholieke school. En vorige week hebben in Marknesse de ouders gezegd, die in groepen materiaal hebben voorbereid, ouders en leraren, wij zien geen onoverkomelijke bezwaren om die volgende stap te gaan zetten.
Komt het ook omdat je goede voorbeelden hebt om te laten zien? En je noemde net identiteitsbegeleiders. Ja. Die zet je in om te zorgen dat het geen eenheidsworst wordt. Ja. En die keuzes gemaakt kunnen worden.
Het komt echt uit ook weg vanuit de goede voorbeelden. Want we gebruiken dan op informatieavond voor ouders. Laten de collega's uit andere dorpen komen vertellen over hun verhaal. Hoe doen jullie dat dan? Hoe werkt dat nu bij jou met identiteit? Wat is jullie ervaring tot nu toe? Wat zou je ons mee willen geven? Dus we delen ook de goede ervaringen uit de andere dorpen. Ja. Dus dat klopt. En we hebben echt een aantal hele mooie voorbeelden waar ouders in de dorp ook gewoon tevreden zijn. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen groot gedoe daarover.
Nee,
dus,
want wat is de impact die je eigenlijk, die jullie filosofie en werkwijze teweeg brengt op de scholen waar het is gebeurd?
Nou, het mooiste voorbeeld vond ik op een ouderavond in Ens, waar alle ouders van de 3 scholen bij elkaar kwamen om inderdaad hierover na te denken. En daar hadden we 3 andere scholen uitgenodigd. En toen vroeg een ouder uit Ens aan een directeur en een ouder uit Luttergeest, die al een samenwerkende school hebben, 1 school. Wat heeft dit nou opgeleverd?
Ja.
Die samenwerken voor jullie. En toen sprong die moeder op en die zei, dat wil ik wel zeggen. Verbinding. Verbinding in het dorp. En we hebben alle mensen zijn nu om die school heen met elkaar de beste dingen voor het dorp en voor kinderen aan het doen.
Ja.
En toen voelde je door die zaal iets gaan van, oh, maar dat willen wij ook.
Ja.
Weet je, dat is eigenlijk wat mensen graag willen horen.
Is dat de wijze les ook? Hè? Het is de kloof die gedicht wordt tussen al die verschillende geloven en denkwijzes en dergelijke.
Ja. Ja, dus dat vond ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld.
Ja.
En dat sterkt je dan ook wel als je dat meemaakt. Denk je, ze vertellen elkaar het goede verhaal.
Ja, dus makkelijk om je verhaal te vertellen? Of moet je nog best wel knokken tegen bestaande tradities?
Ja, het is elke keer wel, ik wil niet zeggen hard werken, maar het goede verhaal vertellen. En elk dorp heeft zijn eigen cultuur.
Ja.
En zijn eigen inbreng. Elk proces is ook steeds anders. Dus zo open moet je daar ook ingaan. We hebben wel een soort modelletje hoe we zo'n heel proces lopen. Dus daar hebben we ook ervaring in. Dus we leggen ook gewoon uit, zo doen we dat. We richten het zo in met groepen die dingen voorbereiden. Dat wordt weer teruggekoppeld. We hebben heel proces lopen we door.
Ja.
Dat leggen we aan de voorkant ook uit. Maar je kan nooit voorspellen hoe het zal gaan in een dorp.
En is het een blauwdruk die je nou een beetje hebt? Of ga je samen met die identiteitsbegeleiders elke keer maatwerk leveren?
Ja, keer maatwerk. Want, en dat is ook wat wij zeggen. En dat is ook wat ouders dan zien van de andere voorbeelden. Hey, elk dorp heeft het op zijn eigen manier opgepakt en ingevuld.
En dat geeft natuurlijk,
Geest doet het weer anders dan Nagelen. Nagelen weer anders dan Rutte.
Ja.
Dus daar zitten verschillen in.
Ja. En dat kan me indenken. Dat vinden ze toch prettig. Want dan wordt het toch een eigen iets.
Ja, ja. En dan past het dus bij die gemeenschap, in dat dorp, in die fase.
En zie je dan ook verschillen? Kan je wat verschillen noemen? Bij de een wordt dan wel de Ramadan ingevoerd. En bij de ander zeggen, dat doen we niet. Om er maar eentje te noemen. En bij de ander is de kerstboom eruit.
Ik weet dat er verschillen zitten. Bijvoorbeeld inderdaad de vieringenkalender. Van waar besteedt welk dorp meer of minder aandacht aan.
Ja.
En in welke periode wordt het dan wel of niet gedaan. Dus daar zit echt verschil in. En en wat voor rituelen, waar gaan ze mee het dorp in? Gaan ze gewoon naar mensen toe in het dorp? Hebben ze bepaalde activiteiten waarbij ze de ouderen in het dorp ook betrekken?
Ja.
Daar zit echt wel verschil in.
Maar dus dan inderdaad verbinding is een hele mooie die je dus hebt gehoord wat het teweeg brengt. Maar goed, het brengt ook teweeg dat kwalitatief onderwijs beter te gaan.
Is meer garantie voor de continuïteit.
Dat er genoeg leraren en zo zijn, dat ook brengt dat ook teweeg?
Ja, uiteindelijk wel.
Volgens mij was er een heel tekort, toch?
Ja, we hebben behoorlijk tekort, ja.
Maar dat scheelt natuurlijk inderdaad als je het samen weten voegen, maar er is een tekort. Ik ga daar natuurlijk expres naartoe, want jij bent daar druk mee aan de haal geweest, heb ik gezien. Onderwijsmanifest.nl, dat is een initiatief van jou.
Ja.
Er is een tekort aan leerkrachten en daar springen dus heel veel commerciële bureaus op in. Die dan leerkrachten weghalen en weer elders gaan plaatsen. Die maken natuurlijk een stukje marge, zetten ze daartussen. Ja. Dat vind jij geen goed gebeuren?
Ja, je zegt steeds, jij, ik ben met de collega bestuurder, Dirk-Peter van het Zand. We zijn met z'n tweeën.
Ja.
En wij hebben inderdaad vorig jaar een onderwijsmanifest opgezet. Omdat we echt vinden, en dat zag je juist bij toen de NPO-middelen naar de schoolbesturen toen kwamen, extra geld om de eigen, het ministerie noemde dat, de corona-achterstanden weg te werken. Kregen scholen snel veel extra geld, tijdelijk geld. En dan worden heel veel werkgevers toch wat zenuwachtig van, maar straks kunnen wij dat personeel wat we even kunnen aannemen niet meer weer in dienst houden. Dan maken we maar gebruik van tijdelijke inzet via bureaus en zo. Dus er zijn heel snel
veel mensen
en ZZP'ers zijn er veel binnengekomen. Nou, wat wij hebben gezegd, wij vinden dat echt een ongewenste ontwikkeling. Wij zagen steeds meer aanbod van ZZP'ers, maar ook van bureaus die dus bij ons langskomen en wel mensen presenteren. En diezelfde mensen kunnen gewoon bij ons aan het werk zijn, bij onderwijswerkgevers. Wat is dat toch, dat in deze tijd het lijkt alsof iedereen ZZP'er zou willen zijn of moeten zijn, of zich laat inhuren via een bureau. En dat betekent gewoon dat we hebben gewoon dezelfde zak geld als voorheen.
Mm-hmm.
Dat we een deel van het geld dus kwijt zijn aan marge van bureaus, aan btw die betaald moet worden op facturen. En dat geld gaat dus niet naar onderwijs aan kinderen.
Nee, maar schijnbaar vullen ze een gat in die nodig is. Of die de match een beetje sneller maakt. Want misschien vinden school en nieuwe leraren elkaar te weinig. Want er is een tekort. Dus helpt het ook dat er zulke partijen zijn?
Dat zegt dat manifest ook. Het zegt ook iets over onszelf. En over ons werkgeverschap. Dus met dat manifest kijken we ook echt wel naar onszelf. Want het betekent iets over dat wij met ons werkgeverschap of de stijl die we daarin hanteren dus niet meer aansluiten bij wat de mensen van nu vragen.
Precies.
Dus wij moeten zorgen dat we beter worden en beter zijn in het werven van jonge mensen. Ze ook flexibeler contracten kunnen aanbieden. En die vrijheid die ze zoeken bij een bureau ook zelf kunnen bieden. Ik weet dat bij ons nu net iemand 3 maanden weggegaan is op reis en die komt weer terug. En dat vinden wij normaal. Zo, hè? Dat kan je bij ons vragen.
Ja.
We hebben zelfs al uitspraken gedaan. Bij ons kan je je kind eerst naar school brengen, daarna zelf aan het werk. Dat vinden we best wel spannend. Want eigenlijk kan dat natuurlijk niet.
Dat is vernieuwend zijn.
En toch zouden we dat wel willen uitstralen.
Ja.
Zo van, in overleg met ons als werkgever kan je heel veel ook flexibel doen. Maar wij zitten nog heel vast in straminen van, jij zal de hele dag voor die klas kinderen staan en jij zal altijd zichtbaar zijn. Misschien kunnen 2 mensen dat in gezamenlijkheid ook heel goed opvangen.
Ja, dus misschien zijn jullie een beetje geschrokken van die commerciële bureaus, maar die hebben dit wel een beetje wakker geschud en jullie ze even laten zien van, jongens, als je zo voortstuttert, dan heb je sowieso een lerarentekort.
En dat is ook wel wat dat manifest ook in zich houdt. Hè? Dus, werkgevers, wij als werkgevers, wij moeten ook zorgen dat we alert zijn en dat we bijstellen. Want anders dan rennen de mensen inderdaad weg.
Dus wat doet dat manifest? Je gaat daar naartoe en je zegt, ik ben het mee eens.
Wat wij gedaan hebben is een website gelanceerd en mensen opgepoort om inderdaad zich te melden bij ons. En dan zie je een vlekjes op de kaart van Nederland waar al die schoolbesturen zitten. En dat werd steeds groener. Het is ons gelukt om in alle landelijke dagbladen daar vorig jaar mee te komen. Bij 1 Vandaag hebben we gezeten. Dus we hebben echt reuring gemaakt. Ook bij de PO-raad. Ik ben uitgenodigd bij de AOB om op een expertmeeting daar weer over door te praten. Over hun standpunt over ZZP'ers.
Ja.
En in de Constam-lezing van Merel van Vroonhoven vorige week benoemde zij zelfs ook dat dat echt een ongewenste ontwikkeling is. De toename van een aantal ZZP'ers. Dus ik denk echt dat we een steen in de vijver hebben gegooid. Het gaat ons ook over bewustwording. En ook met schoolbesturen samen om ons heen, werkgevers, jongens, wij moeten het anders doen.
Ja, dus die bestuurders die gaan naar die website en die zeggen, ja, wij zijn het mee eens, vinken dat aan. En jij voelt allemaal steun, hartstikke mooi.
Ja.
Maar wat gebeurt er dan? Want je gaat dus afspreken van, we doen het niet meer met die commerciële bureaus. Negeer ze, sluit de deuren voor ze.
Nou ja,
maar hoe dan wel?
Ja, nou ja, dus maar zorg dan dat je zelf een alternatief hebt hoe je mensen wel aan je bindt.
Ja.
Kijk, en dat is wat wij, een voorbeeld wat wij doen is bijvoorbeeld zelf mensen werven vanuit andere sectoren. Wij noemen dat een traineeship. Wij hebben inmiddels 30 mannen aan het werk die wij uit een ander vakgebied naar ons toe hebben gekregen, zelf hebben opgeleid in een deeltijdopleiding, ze ook al een baan hebben geboden terwijl ze aan het opleiden zijn. Daardoor konden zij hun oude baan opzeggen. En we hebben op dit moment dus 30 man aan de gang daarmee.
En wie is dan we? Is dat nu?
Dat is AFES.
AFES
als schoolbestuur, als werkgever
precies.
Doen we dat. Hè? En,
okay.
En wat best bijzonder is dat het voor heel veel andere schoolbesturen schijnbaar heel moeilijk is om die keuze te maken. Dus wat wij willen doen is laten zien, maar het kan dus. En wij hebben 33 scholen, dus bijna gemiddeld op elke school inmiddels één iemand van buitenaf aan het werk. Hè?
Ja.
Dus dat gaat, maar dit is 8 jaar geleden al gestart. Dus wij zagen 8 jaar geleden al aan komen van onze pabo's gaan ons niet de mensen leveren die wij nodig zullen hebben. Dus wij moeten zelf al actief qua werkgever aan de gang. En dat betekent dat het geld kost. Daar hebben we met de Raad van Toezicht over gehad. En dat we er extra op investeren. Omdat wij die mensen willen behouden. En dat betekent dat we nu, wij hebben op onze 33 scholen nu 2 studenten aan het werk om ook op een paar dagen in de week ook voor de klas te staan. En voor de rest zijn het allemaal nog leraren. Dus je kan door heel proactief te zijn ook zorgen dat je heel lang gewoon mensen aan het werk hebt. En dan zitten wij in een gebied waar het minder moeilijk is dan in Lelystad en Almere. Dus daar moet ik ook gewoon eerlijk over zijn. Ja. Hè? Wij zitten in een andere regio. Maar laten wij in ieder geval dan zorgen dat we dat zo goed doen. En laten we inderdaad, want dat is dat verhaal van het manifest, zorgen dat we de mensen die rondlopen ook wel bij schoolbesturen in dienst zijn. Hè? En niet op andere manieren los om ons heen.
Ja.
Via die ZZP-constructen en detacheringsbureaus naar ons toe krijgen.
Gaat dat manifest ook een soort van adviesbureau-achtig iets worden waarin al die scholen leren hoe het zelf, hoe ze het eigenlijk zelf kunnen doen.
Dat is een onderwijs Connected 2 bedoel je?
Nou ja, zoiets misschien inderdaad. Jullie nee, gaan zelf voor die pabo liggen om te zorgen dat al die commerciële bureaus daar niet staan.
Wat misschien wel belangrijk is aan te geven. Hè? Wij moeten met elkaar als onderwijswerkgevers gewoon alert zijn en wat er gebeurt. Ik hoorde van het weekend een voorbeeld dat er een van de uitzendbureaus nu een verbinding heeft gemaakt met de studentenvereniging in Groningen, zodat zij pabo-studenten, academische pabo-studenten en mensen vanuit de universiteiten al kunnen vastpakken voordat ze het werkveld in zullen gaan.
Ja.
Wij zien de autootjes van bureau maandag voor de pabo staan in Zwolle. Hè? Dus die zitten studenten te ronselen in de opleidingen. Het gaat ook over opleidingen, pabo's, die alert moeten zijn om je studenten ook duidelijk te maken. Jongens, wat is nou goed werkgeverschap? En waar mag je verwachten dat je goed begeleid wordt en dat dat goed gebeurt?
Ja.
Als school en schoolbesturen heel goed werk maken van samen opleiden en professionaliseren. Dat is tegenwoordig gangbaar. Hè? Dus heel goed werk maken van begeleiding van starters en studenten. Dan vallen er zo min mogelijk mensen uit. En heb je niet een ander nodig om goed in je vak in te stromen.
Nee, maar dan zou het toch organisch gaan? Want als jullie gewoon laten zien dat het op jullie manier eigenlijk gewoon beter gaat dan...
Ik durf ook wel te stellen dat we het best wel goed doen.
Ja.
In die zin. En dat er het uitval van jonge leraren is enorm teruggelopen in de afgelopen 10 jaar door veel betere begeleiding. Dus we zijn als werkgevers daar al beter in geworden.
Dus dat lerarentekort... Dat gaat wel goed komen met die nieuwe visie?
Het komt niet goed. Maar dat heeft gewoon te maken met de mindere instroom in de pabo's. En daar hebben we met elkaar nog wel mee te dealen in de toekomst ook. En dat vraagt uiteindelijk ook van scholen. Van hoe ga je nou je onderwijs organiseren? Want je hebt straks geen leraar meer voor elke klas.
Nee.
Dus welke functionarissen kunnen ook in je school bezig zijn? Leraarondersteuners, dat hebben we nu al, onderwijsassistenten. Leraren doen ook dingen die misschien anderen ook heel goed kunnen. Ik hoorde laatst iemand, een school die had een eventmanager neergezet. Een voormalige leraar die nu onderwijsassistent was. En die regelde de activiteiten, Sinterklaas, Kerst en allerlei randzaken die voor de leraren het werk ook vaak ook zwaarder maken. Maar die ook wel wat verder afstaan van het directe onderwijs geven. Dus laat ook anderen dan andere taken doen en zorg dat jij je kan richten op echt onderwijs en onderwijskwaliteit. Dus dat anders organiseren van je onderwijs, daar kunnen schoolbesturen en werkgevers het echt nog wel beter doen.
Ja, dus vind je het mooi om dit verhaal, jouw missie, als ik het even zo samenvat, over de bühne te brengen. Ja. Ik zie jou, je glundert bijna als je het hebt over de verbinding die samenwerkende scholen teweeg brengen. Ja. Dus dat is niet alleen maar kostenefficiënt, maar het is ook echt een maatschappelijk relevante functie in die maatschappij die meer is dan ooit tevoren. Terwijl je zou denken, het zwakt misschien wel af. Dus dat is een mooi punt. En en wat je zegt met betrekking tot lerarentekort en ook weer verbinding is, we doen het zelf, we hebben de commerciële bureaus niet nodig.
Nou, weet je wat, kijk, wij hebben nu die samenwerking met die scholen tot stand gebracht in een soort kleine regio. Hè. Er ontstaan onderwijsregio's, heeft het ministerie mee in gang gezet. Dat is nog niet in heel Nederland dekkend, maar daar wordt heel erg hard aan gewerkt. Ook rondom Zwolle is er echt een grote onderwijsregio die aan het nadenken is. Hoe gaan wij dat nu zo goed mogelijk combineren met elkaar? Wat ik verder zie, zeker in het plattelandsgebied in Nederland, is dat er nog heel veel grote schoolbesturen zitten vanuit een denominatie die daardoor het heel moeilijk maken om kleinregionaal die samenwerking goed op gang te brengen. En wat nog op gang zou moeten komen, wat mij betreft, is dat schoolbesturen zich opnieuw gaan hergroeperen, gaan nadenken, maar Wat is nou een fijne schaal voor mijn scholen in kleine regio's, zodat als je daar beter zou samenwerken met minder leraren, nog beter onderwijs kan regelen.
Ja.
En dat doet zich voor in Friesland, dat doet zich voor in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland. Er zijn ringen die je kan maken die kleiner zijn en die veel effectiever kunnen zijn. Maar dat betekent dat schoolbestuurders en schoolbesturen moeten nadenken, maar is dit construct waar ik nu in werk eigenlijk wel goed voor het onderwijs in die scholen in die ja, kleine settings? En zouden we in die dorpen, want het zijn toch veel plattelandsdorpen, waar veel kleine scholen zijn, niet veel meer gebaat zijn bij een samenwerking van schoolbestuur die zeggen, laten wij op een andere manier onszelf hergroeperen. En eigenlijk hebben wij dat bij AVES in de Noordoostpolder al gedaan. Hè?
Ja.
Wij waren ooit openbaar onderwijs, katholiek onderwijs en PC-onderwijs. Wij zijn samengegaan, dus wij hebben ons eigenlijk al gehergroepeerd. En daardoor zijn we in een vrij kleine, compacte regio, zijn we voor eigenlijk alle kinderen het onderwijs aan het regelen.
En hoe zorg je nu dat die transitie van dat onderwijs versneld doorheen Nederland gaat? Jij moet misschien wel los van AVES Nederland rond.
Vorige week hadden we een bijeenkomst in Meppel. Daar was ook de PO-raad bij aanwezig, Freddy Wijma. En daar doe ik dit verhaal ook wel. Wij moeten als schoolbestuurders, want dat was een bijeenkomst van schoolbestuurders, eigenlijk over onze eigen schaduw heen stappen en het gesprek aandurven gaan.
Precies.
En niet met de oogkleppen ophouden, maar gaan kijken in welke regio ben ik nu aan het werk. Waar doe ik het nou goed mee voor deze kinderen in dat dorp? En als je die, en dan zou je naar Friesland kunnen kijken, je zou ringen rondom Zwolle kunnen maken. Hoe kan je in kleinere ringen het onderwijs beter regelen? En soms zitten schoolbestuurders al heel lang op een plek waardoor dat helemaal niet meer lukt, omdat nee, mensen zo verweven zijn met hun oude werk. Dus misschien dat met soms een wisseling van de bestuurder er wat nieuwe dingen mogelijk zijn die er nu soms wat moeilijker zitten.
Als dit versneld allemaal gaat gebeuren, dan zie jij de toekomst van het primaire basis of van primair onderwijs heel goed in?
Dan zou het in ieder geval werkbaarder zijn voor een aantal schoolbestuurders. Dat weet ik zeker. Ik weet van een schoolbestuurder die zegt, ik heb nu met 14 gemeenten te maken.
Ja.
Omdat in het verleden mijn voorgangers vonden dat ik zo'n heel groot schoolbestuur moest zijn. Maar ondertussen is het onwerkbaar geworden. Kunnen ze de bijeenkomsten niet aflopen? Kunnen ze eigenlijk de gemeentes en de scholen niet goed bedienen in hun gebied? Nou, denk dan na over hoe kunnen we dit beter doen. In samenwerking met collega's om me heen.
Ik sluit hem af. Wil jij tot slot nog iets tegen de luisteraar zeggen? Een oproep? Een statement?
Nou, inderdaad. Een statement zou wel zijn van durf over je eigen schaduw heen te stappen toch. En redeneer steeds vanuit wat is nou goed voor kinderen in die gemeenschap waar ze wonen. Doen we daar het beste voor. En dat is een soort maatschappelijke opdracht die we als schoolbestuurders nog beter kunnen pakken.
En het mooiste is toch het woord verbinding.
Ja, en dan zorg je voor verbinding als schoolbestuurder. Ja.
Dankjewel.
Mooi.
Tot zover deze podcast van Onderwijs Connected met dus Jos Timmermans. Heb je vragen over de onderwerpen in deze aflevering of wil je erover verder praten? Dat kan allemaal. In de show notes vind je alle relevante links uit deze aflevering, inclusief de link naar het LinkedIn gesprek. En de volgende aflevering praten wij met Ton Markink en Mathieu Boosveld, de oprichters van Onderwijs Connected. En horen wij ook nog even wat zij vinden over het verhaal van Jos. En we horen vooral natuurlijk over hun visie op onderwijsvernieuwing. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.